Welkom bij Radio Maria. Langs de Blauwe Donau,
een programma van Radio Maria.
Met de steun van Radio Maria Hongarije. Naar aanleiding van het Eucharistisch Congres in Budapest.
Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in een volgende uitzending waarin we de geschiedenis van Hongarije doornemen. In deze uitzending en tevens de volgende gaan we het hebben over de volksdevoties in het land. En Radio Maria Hongarije koos er voor ons enkele uit die we dan ook gaan bezoeken. Zo kent het land ook een bijzondere verering voor het heilig bloed, al of niet gepaardgaande met eucharistische wonderen. Toch nu heel belangrijk in het zicht van het aanstaande internationale eucharistische congres. Grotendeels kunnen we een onderscheid maken tussen twee soorten relieken. Voor eerst volgens de overleveringen afkomstig uit het Heilig Land. Denken we maar dicht bij ons in Brugge. Een tweede soort komen uit eucharistische wonderen, waarbij de geconsacreerde wijn uit de kelk toch de gedaante aanneemt van het bloed van Christus, of waarbij een hostie begint te bloeden. Denken we in het bijzonder aan het oudste wonder uit de 8e eeuw, in het Italiaanse Lanciano, waar hostie en wijn veranderden in vlees en bloed van Jezus. Zo zijn er een 150-tal van dergelijke eucharistische wonderen, ook bij ons in België en Nederland, gekend in alle hoeken van de wereld en zelfs tot de dag van vandaag. Zoals in 2016 in het Poolse Legnica, afgekondigd door de Poolse kerkelijke autoriteiten. Maar ook in Hongarije bewaart men of vermeldt men een tiental reliquieën van het heilig bloed. Wel zijn vele gegevens verloren gegaan, zoals over deze in de zuidelijke stad Pécs en in Esztergom bij Budapest. Bijvoorbeeld over deze laatste weet men enkel dat ze bestond omdat men de verering terugvond in een missaal uit de helft van de 14e eeuw. En zo heb je het bedevaartsoord in de noordoostelijke Kroatische stad Ludbreg, tegen de grens met Hongarije, waarvan het vroeger deel uitmaakte van Hongarije. Vergeten we niet dat Hongarije na Wereldoorlog 1 in 1918 bijna 2/3 van zijn grondgebied verloor. Het verhaal gaat terug naar het jaar 1411 in de kapel van het toenmalige kasteel. En paus Leo X verrichtte het onderzoek en erkende het wonder. En uit de oorkonde weten we het volgende. Een priester tijdens de mis, na de consecratie, brak de geconsacreerde hostie, zoals gewoonlijk, in 3 stukjes en legde 1 stukje in de beker. Op het ogenblik dat hij het bloed wou nuttigen, begon hij te twijfelen aan de ware tegenwoordigheid van Jezus. Op datzelfde ogenblik kreeg de wijn de ware kleur van bloed. De priester, onthutst, vertelde dit toen aan niemand. En het kostbare bloed verborg hij in een nis in de muur en deelde het geheim pas mee juist voor zijn dood. Het bloed werd in een flesje gedaan en vervolgens in een remonstrans. En tot vandaag wordt deze reliquie vereerd in de Kroatische stad Ludbreg in de kapel van het Heilig Bloed. Een bekende reliquie is deze die kwam uit een Benedictijnenabdij. Opgericht door de heilige koning Ladislaus in het jaar 1093 in de stad Bato, een 190 kilometer ten zuiden van Budapest. Uit de geschiedkundige bronnen is geweten dat in de abdij vanaf de 15e eeuw steeds een reliquie werd bewaard van het heilig bloed, erkend door de toenmalige paus Eugenius de IV, en waarbij de gelovigen vanaf 1470 een volledige aflaat konden verdienen. Het was dan ook een van de belangrijkste bedevaartplaatsen in Hongarije, ook door vele koningen bezocht. En tevens, heel in het bijzonder te vermelden, is ook het bezoek van de grote veldheer, Janos Hunyadi, ten tijde van de oorlogen tegen de Turken. Wat we reeds in een vroegere uitzending hebben aangehaald. Zijn zoon Matthias werd trouwens koning van Hongarije wegens gebrek aan een koninklijke afstammeling. En deze koning Matthias was zeer vroom en verbleef meerdere malen lang in het bekende heiligdom. Welk verhaal erachter steekt, is niet zeer duidelijk. Want, zoals ook op andere plaatsen, werden het heiligdom en de reliquie volledig vernield. Wat wel historisch zeker is, is dat er een eucharistisch wonder plaatsvond, einde 14e eeuw. Zo bestaat er een document van 24 januari 1434 dat vermeldt hoe aan een grote menigte gelovigen de reliquie werd getoond. Ook bestaat er een brief uit 1539 van de aartsbisschop van Estergom, gericht naar de toenmalige paus, waarin vermeld staat over de inval van de Turken en hoe de stad Bato grote bekendheid had door de verering van het heilig bloed van Christus. Het klooster werd inderdaad bij de inval van de Turken bij de slag bij Mohács, op enkele kilometers ervandaan, op 3 september 1526 totaal vernield. De paters konden toen wel de reliquie in veiligheid brengen, kwamen na 10 jaar terug, maar in 1539 vernielden de Turken opnieuw het klooster en ditmaal ook de reliquie. Er zijn later wel weer opgravingen gebeurd, waarbij men een zegel heeft ontdekt waarop een remonstrans en 5 druppels bloed staan afgebeeld die verwijzen naar de 5 wonden van Jezus. En zelfs in de jaren 90 van de vorige eeuw vond men op een zandsteen een versiering die doet denken aan iets vloeiend, zoals bloed. Wat Hongarije ook kenmerkt, is het bestaan van veel heilige bronnen, zowel in bedevaartsoorten als erbuiten. Het zijn cruciale elementen van een religie. Zo bestaat er een 100 kilometer ten noordoosten van Budapest in Mátró-Verebényi Szentkút de heilige fontein of de Sint-Ladislaus-bron met basiliek en klooster van de paters Franciscanen die er, nog vandaag, jaarlijks een 200.000 pelgrims mogen ontvangen. Volgens de overlevering werd hier de heilige koning Ladislaus tijdens een gevecht gered uit een omsingeling in het jaar 1091 en kwam er als dank een bedevaartsoord. Later is er ook sprake van de genezing van een stomme jongen, einde 12e eeuw, die na het drinken uit een bron, aangewezen door Maria, genas. En in 1701 verscheen Maria er met Jezus in haar armen aan zeer vele gelovigen.
O jöjj, üdvözítő, beteljesül már az idő.
Een andere bedevaartplaats ligt in Pálos Szentkút, een 120 kilometer ten zuidoosten van Budapest en nog zeer druk bezocht tot vandaag. Maar ook hier is er meer dan één overlevering te vermelden, en ik geef er één. In 1795 zag een plaatselijke herder het beeld van de Maagd Maria in de weerspiegeling van het water uit de bron. En sindsdien bezit het water een helende werking. Wel is geweten dat in de eerste helft van de 16e eeuw, tijdens de invasie van de Turken, de dorpspastoor het heilig sacrament daar op die plaats had verstopt bij de bron. Het geheel van het bedevaartsoord gelijkt zeer sterk op Lourdes, door eenzelfde grot en beeld van Maria en Bernadette. Men kan er ook baden. Een 36 kilometer boven Budapest bevindt zich bij de stad Vác het heiligdom van de zeven kapellen. Vác het Kapolno genaamd. Een eerste heiligdom zou reeds teruggaan naar 1074, ook na een overwinning van de toenmalige koning Geza als dank aan Maria. Er is ook sprake van het verschijnen van een engel en van een hert met brandende kaarsen in het gewei. De plaats geraakte in verval, maar herleefde in de 18e eeuw. Er leefde daar toen een vrome timmerman, Jozef Liep, die er een kleine kapel bouwde met erin een Mariabeeld. Na zijn dood werd met vele aalmoezen in 1711 een grotere kerk gebouwd. Renovaties gebeurden er in het jaar van het Eucharistisch Congres in 1938 en in 1947 kwam er een openluchtaltaar waar kardinaal primaat Mitzenti op bedevaart kwam naar aanleiding van het Mariajaar. Bedevaartplaats Baja Vodica of Mário Könye ligt dan weer een 160 kilometer ten zuiden van Budapest. Reeds Rond 1700 stond er een kapel met een afbeelding van Maria altijd durende bijstand. Er bestaan twee verhalen uit de 18e eeuw. Zo waren er op een dag twee studenten onderweg. Een orthodoxe Serviër en een katholieke Hongaar. Plots werden ze aangevallen door wolven. Huilend riepen ze de hulp in van Maria, die hen verscheen in een hoge boom. En alzo werden zij gered. Terstond merkten ze twee bronnen op. En elke student, in trouw aan de gewoontes van hun religie, vereerde Maria, waarbij de ene bron door de katholieken wordt bezocht en de andere bron door de orthodoxen. Een andere overlevering heeft het over een zwerver die onder een boom rustte waaraan een beeld van Maria hing. En hij was zeer bedroefd om zijn lot en plots vielen er druppels naar beneden op zijn armen. Het waren de tranen van Maria. Maria toonde hem daarna de genezende bronnen. Hier wordt dus ook een wenende Madonna vereerd, zoals er nog andere zijn in het land, zoals we reeds hoorden in vorige uitzendingen. Graag zou ik nog één bedevaarplaats willen benaderen, en daarvoor moeten we de stad Chiklós, nabij de stad Pécs, op een 200 kilometer ten zuidwesten van Budapest, Mário Gyűjt genaamd. Het is ook een van de oudste bedevaartplaatsen van het land, maar ook met een bijzondere geschiedenis van het kerkgebouw. De bron en de plaats waren reeds een gekende rustplaats tijdens het Romeinse Rijk. De heilige koning Stefanus bracht er Benedictijnen naartoe die er reeds in 1003 een kapel bouwden met een beeldje van Maria. Koning Geza II bouwde er een kerk in 1148. Tijdens de Turkse bezetting kwam de kerk in onbruik en verdween ook het beeld van Maria en rees er een moskee. Na de bezetting, 150 jaar later, kwam de kerk eerst in handen van de Griekse orthodoxen, later van de Calvinisten, om dan terug bij de katholieken te komen. Een grotere barokke kerk verrees, waarbij de plaatselijke bisschop in 1713 de kerk een nieuw Mariabeeld schonk. 302 wonderen werden er genoteerd tussen 1723 en 1799. Een miraculeuze bron bevindt zich ten oosten van de kerk. En zo bestaan er zeer veel van dergelijke bronnen in het land, te veel om hier allemaal op te noemen. En we gaan luisteren naar een speciaal Tantum Ergo op muziek van Zoltán Kodály, gezongen door een koor van 500 kinderen in de Sint-Stefanus-basiliek in Budapest op 2 mei 2019. Dit was 500 dagen voor de start van het Eucharistisch Congres dat gepland was in september 2020. Maar, zoals u weet, geannuleerd werd omwille van de coronacrisis en normaal zal doorgaan van 5 tot 12 september 2021.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
István Rigozzi. Een zwerver voor God. U vertelt door Mark van Horik.
Na vele maanden van verhoringen volgde in februari 1971 een schijnproces waarbij priester István Rigozzi werd veroordeeld tot eerst 24 maanden gevangenis onder een streng regime van volledige afzondering. Gelukkig werd de veroordeling in september 1971 verzacht naar 13 maanden en zelfs tweemaal een maand uitgesteld. De invloed uit het buitenland van de Vlaamse VZW Het Werk der Arendjongskens met zijn secretaris priester Frans Willepit, als ook de Belgische ambassade speelde daarin zeker een rol, als ook de Vlaamse zuster Bea die zo goed als mogelijk ten voordele van priester István getuigde op de rechtbank. Maar vanaf 4 november 1971 tot 28 november van het jaar erop volgde toch een opsluiting in een strafkamp in de Markosstraat in Boedapest. Na zijn vrijlating keert István terug naar zijn woonst in het bedevaartsoord van Mariorémette, een 20 kilometer ten noorden van Boedapest. Er volgde een droevige, moeilijke periode in zijn leven, waarbij ook zijn trouwe medewerkster, Kismama of Jolaan zich terugtrekt. Wel bekomt hij weer een benoeming op 3 januari 1973 door zijn bisschop als hoofdalmoezenier van ziekenhuizen in Boedapest. En daar hij zich met kinderen niet meer mag inlaten, richtte hij zijn apostolaat volop naar deze ziekenhuizen, maar ook naar de gevangenissen. Daarnaast was hij ook hulppriester in een buitenwijk van de hoofdstad, waarvoor hij elke morgen rond 4:30 moest opstaan om er na 2 uur rijden met het openbaar vervoer aan te komen. Fietsen ging moeilijk wegens een verlamming nog ten gevolge van het concentratiekamp. Maar ondertussen liet de staatspolitie hem toch niet gerust. Tot begin juli 1973 bleef István onder politietoezicht staan, moest thuis zijn voor 19 uur en moest zich daarbij om de 1 à 2 weken gaan melden aan het politiekantoor. Ook waren er regelmatige huiszoekingen in zijn huis te Mariorémette. Maar zoals hij schrijft, God, laat mij niet in de steek. Een van zijn kennissen, Ilonka, bood zich aan als huishoudster in Mariorémette. Zij was op pensioen en was, zoals zij verder schrijft, zeer betrouwbaar, handig en diep christelijk. En dit gaf de priester de mogelijkheid zich terug meer bezig te houden met de putkapel. Deze werd vergroot en de aartsbisschop, kardinaal Laszlo Lekai, de opvolger van kardinaal Jozef Minzenti, kwam zelfs meermaals ter plaatse om priester István aan te moedigen en om zijn tussenkomsten te beloven bij de bevoegde instanties die instaan voor de bouwvergunningen. En wat was István fier toen de kardinaal op een dag uitriep dat dit de mooiste kapel was van Boedapest. De kruisweg bijvoorbeeld is een meesterwerk van kunstenares Maria Chucho de Faycot, die hij vroeger had geholpen en die de kruisweg voor de zieken in Lourdes aan de overkant van de gave heeft gebeeldhouwd. Maar ondertussen gebeurden ook restauratiewerken aan de Pest Sint Laurentiuskapel aan de andere kant van Budapest. Deze kapel was eerder een stal geworden met kapotte ramen, ingestorte toren, geen stoelen en enkel wat licht door enkele kaarsen die er nog brandden. Tegen Pinksteren 1974 kwamen ook deze werken klaar. Financieel wordt Istvan maandelijks gesteund door de Vlaamse weldoeners, want van de overheid ontving hij geen wedden.
In de kerk van Sint Ladislaus op de Vrijheidsberg werd ik dikwijls gevraagd om een handje toe te steken. En daar ontmoette ik voor het eerst Tamás, een ingoede gymnasiumstudent. Toen zijn vader overleden was, kwam hij me dikwijls helpen. Hij voerde me met zijn wagentje overal waar ik heen moest. En na zijn middelbare school ging hij geneeskunde studeren. En daarna volgde hij nog een cursus van tropische geneeskunde in Antwerpen. Om die te kunnen volgen had hij speciaal Nederlands geleerd in 10 maanden. Mijn priestervriend Frans hield ook veel van hem. Adrien, de verloofde van Tamás, de student in de tandheelkunde, ging een week naar Antwerpen haar toekomstige bezoeken. Op het hoogtepunt, op het hoogfeest ook, van Maria op 15 augustus 1986, beleefde ik de vreugde hun huwelijk te mogen inzegenen in Maria Remete. Ook met andere jonge echtparen had ik hechte relaties. En als er jonge meisjes waren die hun leven wilden toewijden aan de Heer, was Beatrice, die regelmatig op bezoek kwam, en die vele landen had bereisd, een rijke bron van ervaring voor hen. De eerste vrijdag van de maand betekent altijd een zware dag. Met metro, bussen en trams doorkruis ik de stad, rennend van de ene plaats naar de andere om de mis te doen, te preken, te helpen in het parochiewerk en aan zieken de heilige communie te dragen. Op zulke gevulde vrijdag was ik eens op weg naar de Putvallei. Tot mijn ontgoocheling vertrok de bus 128 vlak voor mijn neus. En nu zou ik zeker te laat komen. Er zat niets anders op dan een taxi te nemen. Een rode auto kwam aangereden en ik wenkte en de chauffeur stopte plots. Ik ging parmantig naast hem zitten en de man keek me verwonderd aan. Naar de kapel van de Putvallei, zei ik hijgend. Maar ik rijd naar mijn moeder, antwoordde de chauffeur. Ik zou ook graag op tijd bij mijn moeder zijn. De verkeerslichten sprongen op groen en de wagen schoot vooruit, om de kruisstraat te dwarsen en stopte dan. Meneer, dit is zeker een vergissing. Dit is geen taxi. Ik rijd naar mijn zieke moeder, die in het Sint-Jans-hospitaal ligt. O, excuseer, meneer, stotterde ik verlegen. Ik ben zo haastig en dacht dat ik met een taxi te doen had. Op mijn wenk zou je toch blijven staan. Wat kon ik anders, bromde de man. U sprong zo maar voor de wagen. Als u wil, breng me dan maar tot het Sint-Jans-hospitaal. Ik moet toch ook die richting uit. De chauffeur keek erg misnoegd en gaf gas. Hij vertelde dat zijn moeder zwaar ziek was en niet veel dagen meer te leven had. Welke godsdienst beleidt ze? Ze is katholiek en eertijds regelmatig praktiserend. En wat dunkt u, zou de tijd niet gekomen zijn voor de sacramenten van de zieken? Ik heb daar nog niet eens aan gedacht. Wilt u me haar naam geven en het nummer van de zaal waar ze ligt? Na de mis ga ik haar aanstonds bezoeken. Mijn gelegenheidschauffeur vond dit goed en was zo vriendelijk me tot de kapel te rijden. Na de mis stond hij weer op mij te wachten. Atja, zei hij begeesterd. Mijn lieve moeder was zo gelukkig toen ik haar zei dat ik een priester zou brengen. Zij weende van blijdschap. Ook ik voel me gelukkig dat ik haar laatste ogenblikken nog wat kan verzachten. In haar ziekbed stamelde de stervende vrouw. Ik heb altijd de eerste vrijdag gevierd en ik was overtuigd dat de lieve Heer voor me zou zorgen. Maar dat mijn zoon een priester zou roepen, heb ik nooit durven hopen. Moge God mijn lieve jongen zegenen. De volgende dag tegen de avond wachtte mijn onbekende chauffeur me op bij de kapel. De ogen vol tranen. Mijn lieve moeder is gestorven. Dit waren haar laatste woorden. God zegene je, mijn jongen, dat je Gods dienaar bij mij hebt gebracht, om me de weg naar het vaderhuis te vergemakkelijken. Mijn innigste deelneming, ik drukte zijn hand en we stonden beide zwijgend voor het kruis. Atja, mag ik een mis vragen voor de zielerust van mijn goede moeder? En ook voor mij, omdat ik ook de weg zou terugvinden naar huis. Het geruis van de wind in de kastanjebomen was als een zacht orgelspel voor mij. De bloemen leken witte kaarsen te zijn in het licht van de ondergaande zon. Van ver klonk het geklep van een klokje. De engel des Heren bracht aan Maria de boodschap. De morgen begint voor mij altijd bij dageraad, meestal rond 5 uur in de kerk die het eerst opengaat. Op een dag stond ik in een hoek voor de lieve vrouwenkerk van de Boeddhaburcht. Ik hoorde het haastige trappelen van schoenen en daar stond in het karige licht van de morgen een vrouw met een pakje in de hand. Goedemorgen, meneer. Zou u me kunnen zeggen hoe ik in het commissariaat van politie van het tweede departement kan geraken? Dat kan ik zeker, mevrouw, want ik ben er al meerdere malen te gast geweest. Ik begon haar uit te leggen welke weg ze moest nemen, en ik voegde eraan toe dat ze nog te vroeg was, want voor 8 uur laat men er niemand binnen. De vrouw bekeek me verwonderd. Ik ga naar de politie en u gaat waarschijnlijk naar de kerk. Ik ben een katholieke priester. En met uw zorgen en miserie kan u ook nergens beter zijn. De vrouw zuchtte diep. En met horten en stoten begon ze te vertellen. Zorgen en miserie heb ik genoeg. Ik weet waarlijk niet waarmee ik moet beginnen. Ik zit tot over mijn hoofd in moeilijkheden, Atja. Gisterenavond, op kerstavond, hebben 2 politiemannen mijn 16-jarige zoon meegenomen. Ik weet niet waarom. De vrouw begon te snikken. Ik had hem nog gezegd: Ferry, mijn jongen, blijf thuis op kerstavond. Maar nee, zijn bedorven kameraden waren voor hem van meer belang. Mijn man heeft me sinds jaren verlaten en zo sta ik alleen om mijn 2 kinderen op te voeden. Ik werk zelf in een fabriek om hun het noodzakelijke te bezorgen. Als bezeten heb ik rondgelopen om te weten waarheen ze hem gebracht hebben. Eindelijk vernam ik dat hij bij de politie van het tweede departement vastgehouden wordt. Nu wou ik hem deze morgen een pakje brengen. Kom, vrouw, u bent toch te vroeg. Ga mee in de kerk van de Franciscanen. We gaan er samen bidden voor u en voor uw zoon. Ik zag van ver de autobus naderen die ik nodig had. En instinctief greep ik in mijn tas, waarin een mooi gebedenboek voor de jeugd zat. Ik had dit gekocht om ergens als geschenk te geven. Hier, vrouw, steek dit in het pakje voor uw zoon. Ik hoop dat ze het niet afnemen. Ze gaan uw zoon, dat een katholiek priester hem dit gebedenboek gaf als geschenk. Als hij het regelmatig gebruikt, zal hij met Gods hulp een goede mens worden. De vrouw ging gebogen verder, alsof ze een zware last droeg. Heer, u zijt op aarde gekomen om de lasten te verlichten. Help deze arme vrouw en haar verloren zoon. Er waren 2 weken verlopen. Op een vroege morgen stond iemand in de sneeuw voor het portaal van de Lieve Vrouwkerk. Ik herkende haar onmiddellijk. Het was dezelfde gebogen vrouw. Gelooft zij Jezus Christus, vergeef me, Atja, dat ik u zo vroeg lastig val, maar ik ken uw naam noch adres. Gisteren had ik het eerste onderhoud met mijn zoon. Wat is die jongen veranderd? Hij heeft me vergiffenis gevraagd en hij dankt u voor het mooie gebedenboek, in zijn naam en in naam van al zijn celgenoten, want ze bidden allemaal mee. Nooit vergeet ik wat een kloosterzuster in de kerk van de Franciscanen mij verteld heeft. Atja, hier is iets ontzettends gebeurd. 2 jonge meisjes kwamen de kerk binnen op het moment van de communie. Ze stonden voor mij te vezelen en te lachen. En dan zei de ene tot de andere, en ik hoorde het nog heel duidelijk: ik ga ook om het eens te proeven, en dan spuw ik het uit. Het was of mijn hart stilstond. Ik volgde hen toen ze de kerk verlieten en zag de heilige hostie, die het meisje had uitgespuwd, in het portaal op de grond liggen. Ik heb die opgeraapt en in een doekje gewikkeld. Maar ik weet niet wat ik er nu moet mee doen. Geef die maar aan mij, zuster. Ik zette de geprofaneerde hostie in een potje water in het tabernakel van de bergkapel, tot ze verteerd was. En dikwijls ging ik ervoor neerknielen en aanbidden als eerherstel. Maar ik weet wel dat onze jeugd dikwijls niet weet wat ze doet, bij gebrek aan godsdienstonderricht. Ik moest dikwijls terugdenken aan een bejaard vrouwtje dat nu al overleden is, toen ik de communie droeg naar hospitalen, homes en sanatoria, liet men mij gewoonlijk wel binnen. Maar eens toonde een portier zich erg weerspannig en ik had me mooi te beroepen op het decreet van de godsdienstvrijheid in ons land en de laatste wens van een stervende. Het was allemaal nutteloos. Hij bleef halstarrig de toegang weigeren. Ondaan ging ik weer weg. Een bejaard vrouwtje kwam naar mij toegehinkt. Atja, ik heb alles gehoord. Mijn kamergenote ligt hier in het hospitaal en wacht met verlangen op een gelegenheid om te communiceren. Kan ik de Heer naar haar brengen? Ik reikte haar de zilveren pyxis met de hosties over en ze glipte naast de portier het hospitaal binnen. Na een wijle kwam ze stralend van geluk weer buiten. Atja, de Heer moge u zegenen. U hebt 2 oude mensen gelukkig gemaakt. Mijn vriendin, gereed voor de laatste reis, en mezelf. De woorden van de discipelen van Emmaus schoten me te binnen. Blijf bij ons, Heer, want het wordt avond en de dag is ten einde. Laszlo Kemeny, mijn vriend schilder, die ervan hield in Maria Remete te verblijven, schilderde op de witte muur van de grote kamer de ontmoeting van Jezus met de discipelen van Emmaus. Hij had al vele fresco's voor mij geschilderd, maar hiervan hield ik toch het meest, want het straalde zoveel leven en kleurenrijkdom uit, wanneer de leerlingen Jezus herkennen bij het breken van het brood. En dikwijls stond ik in de bewondering voor dat kunstwerk, zonder nochtans te vermoeden dat dit huis in Maria Remete eens een Emmaüs zou worden en vele vermoeide mensen in hun levensavond zou ontvangen.
In mei 1967 brachten priester Frans Willepit, zijn zus en nog een Vlaming, een bezoek van 5 dagen aan Stefaan. Zij woonden er de eerste communies bij te Boedapest. Er waren 13 eerste communicanten voor heel de stad. In datzelfde jaar overleed ook de kardinaal-primaat van Hongarije, Monseigneur Lekai, en werd opgevolgd door Monseigneur László Pascály. Met het feest van Christus Koning van 1979 werd priester István uitgenodigd door de pastoor van Domoni, ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de kapel, door István nog gebouwd, om er onder grote belangstelling de heilige mis op te dragen. Maar we zouden bijna vergeten dat er nog steeds de communistische onderdrukking heerste, want voor de kerstviering echter bleven alle gelovigen weg uit schrik. En Stefaan reed 50 kilometer met zijn fiets om er de mis op te dragen voor 1 oud vrouwtje. Zo kwamen in de zomer van 1980 Vlamingen op bezoek. Maar zij kregen István niet te zien. De geheime politie verhinderde de contactname. Maar ondertussen was het huis de Mario Remette te groot geworden voor István en zijn huishoudster Ilona. Maar de goddelijke voorzienigheid, waar hij gans zijn leven opbouwde, kwam weer te hulp.
Op het huizencomplex De Burgt in Buda maakte ik kennis met een oude dame, een apothekeres, die in een hoekhuis woonde, haast recht over de Matthiaskerk. Eertijds was ze eigenares geweest van gans dat huis met 3 verdiepingen. Tijdens de oorlog verwoestte een luchtaanval de 3e verdieping. De overname door de staat had haar slechts 2 kamers overgelaten. De oude dame, wier enige zoon naar het westen was uitgeweken, leefde zeer eenzaam. Ze was dicht bij 80 en ziekelijk. Toen ik haar de communie droeg, vroeg ze me eens om zorg te dragen voor haar. Bij haar dood zou ze me dan haar kamers overlaten. Ilonka, die nu mijn huishoudster was, aanvaarde het om voor haar te zorgen. Ik bracht haar verder elke dag de heilige communie. Na 4 jaar overleed ze in 1981 en kwam haar appartement dus vrij. Toen ben ik daarheen verhuisd. Mijn huis in Maria Remete was te groot zonder Arend Jongskes en wekte ook te veel pijnlijke herinneringen op. Ik gaf het aan kardinaal Lekai als geschenk. In Oespest kende ik 2 dames die belangloos 10 oude mensen verzorgden. Eens dat ik bij hen op bezoek ging, vond ik hen diep teneergedrukt. De gemeenteraad had immers besloten de 2 huisjes waarin zij met hun oudjes woonden, te slopen. Waar nu heen met die bejaarde en bedlegerige mensen? Kom naar Maria Remete, stelde ik hun voor. Als dat huis u past, mag u gerust daarheen verhuizen met uw bejaarden. Ze kwamen even kijken en het huis viel geweldig in de smaak. En ook de tuin met bloemen en fruitbomen en het wandelpark dat zich ernaast bevond. Ook de kardinaal vond die oplossing uitstekend en beloofde zijn steun. Hij fusioneerde het huis in Maria Remete met het enige katholieke liefdesgesticht in ons land. En zo verhuisde ik zelf naar Buda in de binnenstad. En de bejaarden naar Maria Remete. En zo werd dat huis in Maria Remete Emmaüs genoemd.
Bij het overlijden van deze dame eind januari 1981 kreeg Stefan dus de beschikking over heel het appartement waar hij en zijn huishoudster Ilona vanaf 15 maart 1981 hun intrek namen. Het grote huis in Majorette werd dus geschonken aan de kardinaal en werd het bejaardenhuis Emmaüs. De zus van de kardinaal was trouwens een goede vriendin van huishoudster Ilona. Even tussendoor, deze kardinaal bezocht Brugge in 1984 voor de heilige bloedprocessie.
Er verscheen een artikel in het Katholiek Weekblad onder deze titel. De hoofdredacteur schreef dat een Hongaarse priester zijn huis, dat hij voorbestemd had om er op rust te gaan, afgestaan had aan ouden van dagen. En dit artikel was meteen een oproep op dat de gelovigen edelmoedig zouden bijdragen voor de uitbreiding van dit huis, opdat nog meer bejaarden daar een onderkomen zouden vinden. Deze oproep werd een succes, want de uitbreiding gaf plaats aan 23 mensen. En achteraan in de tuin werden de fundamenten gegraven voor nog 40 kamers.
In juli 1981 werd er binnengebroken in de putkapel. De kelk, patheen en een zilveren Mariakroontje van priester Istvaan verdwenen. Maar vooral aan de kelk was Istvaan zeer gehecht. Het is de kelk die hij van deken Vervaake uit Poperingen gekregen had. Gelukkig bezat hij van alle gestolen voorwerpen foto's en aan de hand hiervan vond de politie de kelk terug bij een winkelier. Bijzonder was dat de politie de kelk terugvond op de 9e dag van de noveen die Istvaan met zijn gelovigen hield om de kelk terug te vinden. De VZW, het werk der Arendjongskens, nodigde Istvaan in 1983 uit naar Vlaanderen te komen. Het was 50 jaar geleden dat hij er te voet was aangekomen. 40 jaar geleden was hij er in Brugge tot priester gewijd. En 30 jaar geleden was hij vrijgelaten na 4 jaar gevangenschap in het concentratiekamp van Kistorcio. Maar de communistische overheid gaf hem geen toestemming, ook niet na het aandringen door de kardinaal zelf bij de autoriteiten. Een viertal Vlamingen gingen dan maar in 1983 Stefan opzoeken in Boedapest om het in mineur te gedenken. Maar in 1986 kreeg priester Istvaan in Majorette het bezoek van een heel bijzondere persoon, ondertussen heilig verklaard.
Een lichtpunt in de geschiedenis van dit huis was het bezoek van moeder Teresa van Calcutta. Wekenlang sprak men erover dat ze naar Boedapest zou komen. En onverwachts werd ons meegedeeld dat ze ook ons Emmaüs zou komen bezoeken. Ilonka, die onlangs haar pols gebroken had, droeg een gipsverband en dat trok de aandacht van moeder Teresa. Toen zij Ilonka omhelsde, reikte deze haar een tuil rozen met onze nationale kleuren. De mensen hadden moeite om allemaal binnen te geraken in onze tuin. Langs het smalle poortje waarop een smeedijzer uitgewerkt staat, welkom, Isten Hozot. De bezoekster werd door de hoofdarts en de verplegenden van de inrichting opgewacht. Een van de zieken begroette haar officieel vanuit zijn rolstoel. Een pater piarist trad op als tolk en stelde mij ook aan haar voor. Dit is Regötzi Atya, die het huis ten dienste heeft gesteld van de bejaarden. En dit heeft het ons mogelijk gemaakt met onze liefde actie te starten. Moeder Teresa bekeek mij glimlachend. Intussen hoorden we rondom ons de fototoestellen klikken. Ik had de tijd om de kleine tengere kloosterzuster in haar eenvoudig wit gewaad met blauwe randen gade te slaan. Zij, als apostel van de liefde, maar ook als Nobelprijswinnares, trekt de wereld door als levend toonbeeld van Christus' liefde. Toen de tolk zijn vertaling had beëindigd, kuste moeder Teresa mij hartelijk op beide wangen. Ik dank u, Atya, dat God u zegenen. Ik bid voor u. En ontroerd kuste ik haar hand. Wij danken u, zuster, voor uw bezoek. We danken u voor uw apostolische arbeid ten bate van de armen. Moeder Teresa wandelde verder, omringd door de menigte. Ik bleef alleen en plots viel me te binnen dat nog nooit iemand me zo hartelijk heeft bedankt en gebeden beloofd voor alles wat ik voor de armen verwezenlijkt heb. 2 maanden na het bezoek van moeder Teresa werd het huis ingewijd. Op 28 juli was kardinaal Lecaï overleden en daardoor kwam monseigneur Gyula Sakos, de bisschop van Székesfehérvár, voor de plechtigheid. Ik vroeg de prelaat of ik de eerste mis in het nieuwe huis met hem mocht kon celebreren. Ik voelde me zo gelukkig op dit feestelijk moment, te midden van die oude, ziekelijke mensen. Ook hier mocht ik na de mis de godslamp voor het tabernakel aanmaken.
Ik heb het van het begin, ik heb het zo bedoeld dat wij moeten ook van de aardse sfeer, ja, ons omhoog trekken en naar de zoon, naar ons lieve Heer, naar de Eucharistische zoon. Dat is zo een symbool, niet waar? De zoon doet het alles leven op het aarde. En zo doet ook het leven, geestelijke leven, de Eucharistie doet leven.